Een hele goede middag, beste luisteraar. Dit is Radiolab No Excuse. Mijn naam is Marjolein Vrijling. En ik ben gelukkig hier niet alleen in deze studio, in deze omgebouwde studio wel te verstaan. Ik zit hier met de leerlingen van de zomerschool. Laat je horen! Yes, we hebben er zin in en ik ook. En ik hoop jij ook, beste luisteraar. Ik ga verklappen wat het onderwerp van vandaag is. Het is niet een actueel thema zoals je normaal van ons gewend bent. We gaan het vandaag hebben over een boek. Ja, en niet zomaar een boek. Het is het boek Kinderen van Amsterdam, geschreven door Jan-Paul Schutte. En in dat boek neemt hij ons mee terug in de tijd over hoe Amsterdam er vroeger uitzag. En dat was heel anders dan nu. En tegelijkertijd zijn er ook al best wel wat overeenkomsten. Nou, waarschijnlijk jij luisteraar bent een Amsterdammer, net als ik zelf. En volgens mij ook alle leerlingen en meester en juf hier in de zaal zijn we Amsterdammers. Of misschien net daarbuiten. Dus we kunnen erover meepraten en het wordt ook voor jou interessant om naar te luisteren. Ja, en allereerst zometeen beginnen we met 4 experts. Die kunnen je wat meer feiten vertellen over dat boek en wat erin naar voren komt over Amsterdam. Daarna gaan we acteren. Ja, je gaat een heus rollenspel horen. En daarna gaan we debatteren. Dus blijf vooral luisteren vandaag naar Kinderen van Amsterdam bij Radiolab. Ja, zoals aangekondigd, we beginnen met de experts. En die zijn hier bij mij aan tafel aangeschoven. En ik heb gewoon wat vragen. En ik hoop dat de experts me daarbij wat verder kunnen helpen. Amin, jou als eerste expert stel ik graag voor. En vooral ben ik gewoon heel erg benieuwd. Hè, als ik dat boek een beetje zo doorblader. Dan zie ik ook op een gegeven moment staan dat er in de 17e eeuw, 1650... Hè, dat er zoveel schilders zijn in Amsterdam. En dat eigenlijk nergens anders ter wereld zo was. Hoe kwam dat eigenlijk?
Omdat Amsterdam durfde varen naar andere landen om kruiden te kopen en dan in Nederland te kunnen verkopen.
Durfde varen, hè? Amsterdam, ja, zeg je. Ja. Maar was dat dan iets wat andere plekken dat niet... Ja, was dat heel anders dan?
Ja, andere plekken durfden niet over zeeën te varen.
Ja, ja. En natuurlijk ook, hè, Amsterdam was ook heel rijk, toch?
Ja,
hoe kwam dat eigenlijk dan?
Door de handel.
Oké, ja. Daar zijn we echt bekend mee geworden, hè? Ja. De handel in Amsterdam, heel bekend. Heb jij het idee ook, ben ik echt wel benieuwd naar, heb jij het ook idee dat wij in een rijke stad wonen? Als je dat vergelijkt met andere steden in de wereld?
Klein beetje.
Klein beetje wel, ja. En waar merk je dat aan?
Aan de gebouwen.
Aan de gebouwen, ja. En ook een gebouw dus, hè, waar bijvoorbeeld Rembrandt heeft gewoond. Wie van jullie is eigenlijk wel eens in dat huis geweest, hè? Dat huis van Rembrandt. Is er iemand van hier in deze klas wel eens geweest bij het huis van Rembrandt? Meester, de juf misschien? Ja, die zijn er geweest, ja. Even heel kort, ook voor iedereen hier en misschien ook voor de luisteraar. Dat huis van Rembrandt, hoe ziet dat er van buiten uit?
Nou, het huis van Rembrandt, het is best wel een heel groot huis in de buurt van het Waterloopplein. En je ziet ook nu, zelfs nu nog, in deze tijd, ziet het er best wel als een groot huis uit van rijke mensen. Dus je kon echt wel zien dat een schilder zoals Rembrandt vroeger best wel veel geld had vergeleken met de andere mensen.
Ja, hè, het is echt een groot rijk gebouw. In een rijke stad, hè, waar we bekend om staan en zeker ook om stonden. Maar ik ben toch ook wel benieuwd iets meer naar zijn leefsituatie. Danja, jij kan daar wat meer over vertellen, hè, over de leefsituatie van Rembrandt. Vertel.
Ja, hij woonde en werkte in Amsterdam. En hij had een zoon, die heette Titus. En toen Titus 9 maanden oud was, toen ging Saskia dood. En hij kreeg al het geld van Saskia toen hij nog 9 maanden was. En het was niet altijd leuk om bij Rembrandt te wonen, want hij had heel veel schulden. Want er kwamen altijd mensen aankloppen. En want hij kon niet goed met geld omgaan.
Ja, dat was echt, daar stond hij onbekend, hè? Het vind ik zo interessant, dat wist ik dus niet. En naar aanleiding van dit boek kom je dat dus te weten. Goed omgaan met geld, dat is natuurlijk ook een vak apart. Wat vond je het meest interessant aan wat je hebt gelezen over Rembrandt?
Dat Titus al dat geld van Saskia kreeg.
Dus zijn zoon kreeg al dat geld.
Ja, en hij zelf was nog maar 9 maanden oud.
En hij kon al beter omgaan met geld dan zijn vader.
Hij was al rijker dan zijn vader.
Ja. Nee, dat is wel een apart verhaal, inderdaad. Dat werk van Rembrandt, dat is nogal kenmerkend. Wat schildert hij nou eigenlijk precies?
Hij schildert meestal landschappen en portretten. En een van zijn geheimen is dat hij de achterste dingen, die schildert hij als eerste en de voorste dingen als laatste, zodat het een soort 3D-effect wordt.
Echt waar? Ja. Oh, wat leuk om te weten. Wist ik niet. En wie heeft wel eens in het echt een werk van Rembrandt gezien? Misschien wel in een museum, misschien hangt er wel eentje thuis. Misschien hebben we hier wel echt kunstkenners. Ik zie een paar mensen inderdaad dus die het werk van Rembrandt hebben gezien. Welk werk heb jij wel eens in het echt gezien?
Ik heb de Nachtwacht een keer net echt gezien. Het is heel erg groot en het lijkt ook echt alsof de dingen bewegen.
Ja, echt gigantisch. En voor jou, wat heb jij gezien in het echt? Ook de Nachtwacht? Ja? En vertel er eens iets over. Wat vind je ervan, van dat schilderij?
Ik vind het een mooi kunstwerk, omdat die, je ziet het, als je van ver kijkt, dan zie je alsof het echt heel echt is. Ja.
Ja, alsof het echt heel echt is. Hè. Het is gigantisch. In het Rijksmuseum hangt het. Hè. En ik vond het ook een heel mooi, heel imposant schilderij. Maar ja, wat we dan weten over hem en zijn schilderkunsten, wat mooi en groot is, zo zag dus ook zijn huis eruit. Maar in die tijd had je ook heel veel arme families. Echt arme families. En die leefden heel anders, hè, dan Rembrandt. Shabazz, kan je daar wat meer over vertellen? Over hoe die huizen eruit zagen?
Ja, het was vaak 1 verdieping en soms wel voor hele arme families 1 kamer. Ze noemen het ook wel een soort woonkeuken. De ouders slapen op hele dunne matrassen. En de kinderen slapen op stro, waar ze heel vaak vlooien en beestjes in zich krijgen. Dat is hoe het meer eigenlijk eruit zag.
Ja, dus echt op stro slapen. Heeft iemand van jullie wel eens ooit op stro geslapen? Dat lijkt me toch echt vandaag de dag niet meer aan de orde, gelukkig. Maar ja, goed, armoede heb je natuurlijk nog steeds overal. En ik ben toch wel benieuwd dat zij zo rijk waren in die tijd. Ja, of dat nou dan met het werk heeft te maken. Waarom was Rembrandt nou rijk eigenlijk? Wie heeft daar enig idee bij? Waarom was hij rijk? Ja.
Want hij verkoopte al zijn schilderijen.
Ja, en aan wie verkocht hij dat dan? Wie waren zijn echte klanten?
Vaak heel, heel rijke mensen die dan genoeg geld hadden om die mooie kunst te kopen.
Ja, wie zou er wel eens een portret willen van Rembrandt zelf? Die zegt van, nou, ik vind het wel leuk hebben gevonden als Rembrandt mij had geschilderd. Ja? En ben je ook wel eens, geschilderd überhaupt?
Zelf niet, nee. Maar ik maak zelf soms wel tekeningen voor mezelf.
Oh, echt? Je maakt zelf portretten?
Ja.
En maak je jezelf dan wat ouder of juist wat jonger? Of doe je echt precies zoals jij eruit ziet?
Soms wat ouder, maar soms ook gewoon precies.
Oké, leuk. Leuk om te weten. We hebben natuurlijk, we hebben het vandaag over Amsterdam en over hoe het er vroeger aan toe ging. En vandaag hebben we het ook vooral over Rembrandt en over hoe zijn leven eruit zag en wat voor werk hij maakte. En hij had ook een wc in zijn huis. Ja, en dat noem ik natuurlijk niet voor niets. Want dat stond best wel op een gekke plek, hè? Marouane, kan je daar wat over uitleggen?
Hij had zo'n grote huis. Met heel veel dingen erin. Dus zijn wc zat gewoon in zijn tuin.
In zijn tuin?
Ja.
Oh, echt? Als een soort camping?
Ja.
Oké. Okay. En waarom was dat dan?
Omdat hij te veel dingetjes had.
Dingetjes? In zijn huis. Oh, dingetjes in zijn huis. Ik dacht misschien in zijn maag of in zijn darmen of zo. Dat hij dan de wc in de tuin moest hebben. Die wc in de tuin. Je had ook zo dat toch in die tijd dat je dan kon poepen in de klas. Hè? Ik vind een hele aparte. Maar ook wel heel benieuwd. Waarom was dat, Shabazz? Of hoe zag dat eruit?
Vaak als je naar de wc gaat, kan je niet opletten. Of dan moet de klas de hele tijd wachten. Maar als het midden in de klas is, dan hoeft de leraar niet te wachten. En dan kan je gewoon poepen. En vaak gebeurt het ook op zo'n stilletje.
Een stilletje?
Ja.
Wat is dat?
Zo'n soort wc in het midden van het klas, precies voor de leraar.
Aha, precies voor de leraar ga jij dus even dan je behoefte doen.
Ja, in het midden van de klas.
Moet het weer terugkomen? Wat vinden jullie? Wie zegt, ja, laat maar weer terugkomen? Ja, toch wel? Waarom? Nee, oh, nee, toch niet? Wie zegt, nee, laten we de wc maar gewoon... laten we die maar gewoon zijn waar die nu is. Namelijk gewoon ergens op de gang of ver weg. Ja, waarom?
Nou, nu is het juist heel fijn om privacy te hebben... dat je het niet met anderen erbij hoeft te doen.
Ja, de privacy is toch best wel heel erg fijn. Dus ja, handiger op de gang.
En het zou ook heel, heel erg gaan stinken in de klaslokaal.
Ja, dat willen we toch ook niet hebben. Maar vroeger deden ze dat dus, hè? Vroeger zag sowieso de klas er heel anders uit. Tot slot, de experts, ik zou jullie alle vier willen vragen... hoe anders zag dat eruit wat betreft hè, hoe er onderwijs gegeven werd? Een meester, een juf, ja, hoe was dat anders dan dat nu is? Wie kan me daar wat meer over vertellen?
Het was vaak heel streng. Dus als je ging ruzie maken, moest je in zo'n grote doos zitten.
Met in een vijf, doos?
Ja, een soort blok met vijf gaten erin. Twee voor je benen, twee voor je armen en één voor je hoofd. En kon je voor een paar uurtjes niet bewegen. En als je domme antwoorden gaf, werd je met zo'n plak op je hand geslagen. En als je raar deed, dan werd er zo'n pechvogel naar je gegooid.
Ja, een pechvogel dus inderdaad. Ja, en wat nog meer?
En dan moest je die pechvogel vangen. Moest je naar de meester lopen of de juf. En als je het aan hun gaf, werd je geslagen met de plak. Een plak?
Een plak. Oh, echt? En wat is dat dan, een plak?
Het is een houten stok met een plaat erop. En dan word je daarmee op je handen geslagen.
Oké, okay, wat vinden we ervan? Even heel kort en ook misschien wel even aan de rest van de groep. Wat vinden we ervan dat dat toen zo ging? Dat er zo streng onderwijs gegeven werd?
Ja, ik vond het best zielig voor die kinderen. Ja, omdat ze heel veel pijn kregen en ze wilden nooit naar school.
Ja, en waarom? Wat vind jij ervan, Loenis?
Ik vind het te erg. Je mag wel gestraft worden, maar niet zo erg dat je wordt geslagen of zo.
Oké, slaan, dat hoort er niet bij. Ja.
Ik vind het wel heftig, maar wat ik wel gewoon fijn vind... dat er wel rekening mee werd gehouden dat ze geen hersenschudding of bloed kregen.
Oké, ja, dat is wel enigszins menselijk. Dat daar wel dan rekening gehouden mee werd. Tot slot, Safa?
Fijn dat het nu anders is. Ik bedoel, zelf zou ik geen klappen willen krijgen van de juf of meester.
Je bent blij dat het wat dat betreft veranderd is. Ja, bij Radiolab straks gaan we ook debatteren hè, over de stelling... het is goed dat in Nederland het onderwijs zo vrij is geworden. Want als je dat dus vergelijkt met die tijd... is het echt niet meer te vergelijken. Ja, daarover gaan we het straks hebben. De leerlingen zijn het er mee eens en oneens. Dus dat ga je straks horen. Ook gaan we natuurlijk zo meteen over naar een rollenspel. Ja, we gaan een scène uit de klas naspelen. Maar allereerst wil ik graag een heel groot applaus... voor de vier experts van vandaag van de zomerschool. Nou, je luistert nog steeds naar Radiolab. We hebben het vandaag over kinderen van Amsterdam. We gaan luisteren naar muziek. Tot zometeen.
I've been trying to call. I've been
Je luistert naar Blinding Lights van The Weeknd, nog steeds bij Radiolab. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven 5 acteurs. Of eigenlijk zijn het 4 actrices en 1 acteur van de zomerschool. We zitten hier nog steeds met elkaar in de studio. En we hebben het vandaag over het boek Kinderen van Amsterdam. Geschreven door Jan-Paul Schutte. En in dat boek gaat hij terug in de tijd. Eerder deze uitzending hoorden we 4 experts. En nu gaan we een heus rollenspel laten horen. En niet zomaar een rollenspel. Het gaat echt over, zoals Jan-Paul Schutte zo goed beschrijft, over hoe het in die tijd op school eraan toe ging. En dat was nogal anders. We gaan gewoon luisteren naar een scène waarbij we een juffrouw hebben en 4 leerlingen. En de les gaat niet zoals het zou moeten gaan.
Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vreugde dag. Pak allemaal je rekenboek. Doe het op bladzijde 91. Oké, Nisa, wat is 1 keer 1?
1 keer 1, echt een hele moeilijke vraag.
333. Nee, stomme stompert. Kom maar met je hand. Auw. Wat zei je daar?
Niks.
Oké, okay. Esma, volgende vraag. Van som 1. Wat is 3 keer 8?
Wacht heel even.
300. Nee, domme stompert. Kom maar met je hand. Ah. Wat zei je daar?
Oh nee, niks.
Zeynep, volgende vraag. Van som 1. Wat is 1 keer 2?
1 keer 2, dat is 84?
Nee, dom stumperd!
Auw.
Wat zei je daar?
Niks.
Mohamed, wat is 1 keer 1?
Oh nee, ik heb de moeilijkste vraag.
2000.
Nee, dom stumperd! Auw. Wat zei je daar?
Niks.
Peter, jullie zijn echt zo dom. Pak allemaal jullie taalboek. Doe het op bladzijde 91. Oké, okay, Esma, lees maar de eerste zin voor. Waar leggen de vogels hun eitjes neer?
Ik denk op het vliegveld?
Nee, Dombo.
Niet zo leuk, lach ik me uit. Vind je het grappig of zo?
Ja, heel grappig.
Wil je vechten?
Ja, is goed hoor.
Laat mijn vriendin met rust.
Even tot hier. Er is een gevecht uitgebroken in de klas. Wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Hoe gaat de juffrouw hierop reageren? Wat gaat er gebeuren?
Ze krijgen een blok op hun been.
En wat krijgen ze?
Een blok.
Een blok op het been. Wat gaat er gebeuren?
Ik denk dat iedereen gaat vechten en dat juf ook gaat vechten met hen.
De juf gaat meevechten. Wat gaat er gebeuren?
Oeh, dat wordt een moeilijke.
Oké, ik ben heel benieuwd. We gaan weer verder terug in de scène.
Jullie meisjes zijn echt dom.
Jullie stemmen niet! Allemaal jullie mannen, we gaan allemaal in de rij! Allemaal in de rij! Dun. Hand voor jou! Auw! Wat zei je daar?
Niks.
Peter. Jij, Esma! Met je hand! Ah, wat zei je daar?
Niks.
Peter. Zeynep, kom met je hand.
Auw, stop.
Wat zei je daar?
Oh, niks.
Oké. Okay. Jij, Mohamed.
Nee. Wat zei je daar?
Niks.
Auw.
Wat zei je daar?
Niks.
Peter. Oké. Tot de volgende scène. Dag.
Oké, mag ik een groot applaus voor de 5 acteurs vandaag. En ik vraag je om nog even je naam te zeggen. Naar wie luisteren we eigenlijk? De juffrouw?
Mariam.
En de leerlingen?
Nisa.
Esma.
Zeynep.
Mohamed.
Ja, dank jullie wel. Voor jullie kunst. Even nog één korte vraag. Hoe was het om zo les te geven?
Irritant en grappig.
Irritant en grappig. En hoe was het om zo les te krijgen?
Heel zwaar.
Pijnlijk.
Jouw stem ging ook een paar octaven hoger, hè?
pijn.
Pijn.
Heel pijnlijk.
Nou, heel erg fijn om eventjes een beter beeld nog te krijgen hoe het er toen aan toe ging. En dat doen we niet voor niets vandaag, want we gaan zo meteen debatteren. En wel over de stelling, het is goed dat in Nederland het onderwijs zo vrij is geworden. Ja, en dat het er echt wel heel anders uitziet zoals we het net hoorden. Nou, dat zo meteen natuurlijk bij Radiolab. Nu eerst muziek.
Combo regen, doe je dansie. Combo regen, doe je dansie. Combo regen, doe je dansie. Combo regen.
Serrano.
Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Voel je vrij, kom een beetje op me dansen. Dit is een vibe, we gaan lekker op die dansen. Wil je drinken van me en niet word je kaster? Ik ben single in die Libby, dus ik was er. Kom again, zet het hier even wijnen. Nog een keer, bak it up, rewind dat. Doe mijn ding, dus ik ben aan het viben. Hier is lid, neem er mee naar de zijkant. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi.
Er is geen gelijkenis met jou. Jij staat stil en staat te kijken naar de trap. Ik heb 2 of 3 modellen naar gescout. Echte mannen die het pakken naar een fout. Hard to get, nou dat zijn alleen maar woorden. Want show your money, gaan ze even uit de rol gaan. Je kan niet vastgaan wanneer ze veel losgaan. Zo de biggie, dan komt er de champagne.
Super blam, dus ik vind het minder erg. Ik heb make-up op mijn shirt, hou je brasa bij jezelf. 22 flessen bij een club over de grens. Het is pas 1:30, ze vraagt waar is de F.
Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Voor je papi. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen.
Je luisteren naar Vakantie van Dope Boy. Vandaag nog steeds bij Radiolab. En zoals beloofd zijn we nu aanbeland bij het debat. Het laatste onderdeel van deze uitzending. Eerder hoorde je 4 experts, toen 5 acteurs. En nu hebben we 6 debatteerders. Zij gaan met elkaar debatteren over de stelling. Het is goed dat in Nederland het onderwijs zo vrij is geworden. Ik ben heel erg benieuwd. Loenis, hoe denk jij daarover?
Ik vind dat je wel gestraft mag worden, maar niet zo erg als vroeger. Want toen werd je echt geslagen. Ik vind dat je op de gang mag zitten of zo, of even in een hoekje. Maar ik vind niet dat je geslagen mag worden of ergens in een blok moet gezet worden.
Oké, heldere taal hè, van Loenis. Maar Safa, jij wil hierop ingaan.
Als je gestraft wordt, dan leer je er wat van. En dan word je zelf ook sterker, want dan kan je er tegen. Dus ik vind het juist zelf goed dat er pijnlijke straffen zijn.
Maar als je te pijnlijke straffen hebt, dan wil je ook niet meer naar school. Dus dan ga je het ook niet meer zo serieus nemen.
We hebben het al meteen over straffen. Het is goed dat in Nederland het onderwijs zo vrij is geworden. Dat is de stelling van vandaag. En we horen leerlingen die het ermee eens zijn en leerlingen dus mee oneens. We hebben het over straffen. Maar hoe denken jullie bijvoorbeeld over hoe je je juf of meester aanspreekt? Is dat met de voornaam? Is dat met juffrouw, meester, meneer, mevrouw? Hoe denken we daarover? Ik ben wel benieuwd. Ryan, wat vind jij?
Dat maakt eigenlijk niet uit. Je kan hem noemen hoe je wilt. Meester, juffrouw, docent, achternaam van hun. Maakt gewoon niet uit.
Oké, het maakt helemaal niks uit. Hoe denken jullie daarover? Juf of meester, hoe moet die genoemd worden?
Ik vind, als je de naam zegt of de achternaam, vind ik dat onrespectvol, want je bent nog een kind.
Ja, je krijgt veel bijval. De leerlingen zijn het er mee, allemaal mee eens. Maar Kouter, dan ben ik toch nog wel benieuwd. Noem jij zelf ook altijd iedereen, zoals je net zei? Dus iedereen juffrouw, meester?
Ik zeg meester.
Ja, of juf. Zelf doe je dat ook eigenlijk, hè? Ryan, is toch ook wel wat voor te zeggen wat Kouter zegt? Jij vindt nog steeds dat je iedereen mag noemen zoals jij zelf wil?
Ja.
Oké, helder. Loenis?
Ik vind dat als de juf of meester wil dat je een juf wil, noemt of meester, dan moet je juf of meester noemen. Of als je voornaam of achternaam, dat moet je gewoon zeggen wanneer je zelf wil.
Ino, hoe denk jij daarover? Hoe noem je juf of meester?
Ik denk gewoon juf of meester.
Gewoon juf of meester, zo helder kan het ook zijn. Waarom?
Ja. Ik weet niet, dat is niet onbeschoft of zo.
Je vindt het onbeschoft?
Nee, dat is er niet.
Oké, maar wanneer is het onbeschoft?
Als je bijvoorbeeld bij de voornaam noemt of zo.
Ja, bij de voornaam noemen is eigenlijk misschien wel onbeschoft. Ja, en daar ben ik toch ook wel benieuwd naar, hè? Want steeds vaker horen we, ja, de jeugd van tegenwoordig, die gedraagt zich echt niet meer normaal op school en ze luisteren nergens meer naar. Maar hebben wel allemaal een hele sterke mening. Vinden we dat goed, dat kinderen op school hun mening altijd mogen delen, Safa?
Ik vind zelf dat je het altijd eens moet zijn met de juf of meester, want die zijn volwassen, die weten het beter. Dus het zou heel brutaal zijn als je er tegen bent.
Ryan?
Je mag je mening zeggen. Je moet niet denken wat de juffrouw of meester zegt. Je kan doen wat je wilt.
Hoezo? Hoe bedoel je? Hoezo kan je doen wat je wil? Als het gaat om je mening, hè? Hoezo kan je doen wat je wil?
Want je bent niet verplicht om iets te doen.
Oké, je hebt die vrijheid eigenlijk, zeg jij, om te doen wat je zelf wil. Ja, Safa?
Ik vind die vrijheid hier, we zijn hier te vrij. We moeten beter luisteren, want ja, nu zijn we allemaal heel vrij en dan is er geen respect meer. Zijn we brutaler? Gaan we er tegenin?
Wat je zegt is dat de stelling is, hè, het is goed dat in Nederland het onderwijs zo vrij is geworden. En nu stel je eigenlijk, ja, het is gewoon te vrij geworden. Waaraan zie je dat dan? Op welke manieren of op welke plekken komt dat naar voren?
Als bijvoorbeeld, er is een stelling, de juf of meester zegt wat hij ervan vindt. Dat andere kinderen dan iets anders gaan zeggen. Ik bedoel, je hoort er maar eens zijn wat de meester of juf zegt. Het zou heel brutaal zijn als je dat niet doet.
Ik vind dat de juf of meester niet altijd gelijk heeft. Je kan ook je eigen mening hebben. Je mag dat gewoon zelf willen weten. Maar het mag niet te erg zijn als je te erge dingen gaat zeggen.
Oké, dus eigenlijk zeg je, je mag een andere mening hebben. Dat is heel goed. Maar dat zeg je natuurlijk dan met respect. Manar, mag ik jou wat vragen? Het onderwijs in Nederland is te vrij geworden. Dat zeggen sommige mensen. Hoe denk jij daarover? Wat is het eerste wat er bij jou naar boven komt? Beter mee eens of oneens?
Mee eens.
Ja, en waaraan zie je dat? Is het zo dat je het op school ziet? Of ja, op welke manier vind je dat het net iets te vrij is geworden?
Gewoon op school.
Ja, is het zo dat een juf of meester, ja, dat hij dan niet meer echt de controle heeft? Of op welke manier zie jij het naar voren komen? Laat ik het anders vragen. Wat is het nadeel daarvan? Wat gebeurt er met kinderen? En ook misschien wel voor de toekomst? Moeilijke vraag, hè? heb je zoiets dat, misschien ook even voor iedereen, hè? Even allemaal over na te denken. In Nederland staat het onderwijs best wel vrij. Heeft iemand een voorbeeld van hoe onderwijs in een ander land eraan toe gaat? Kan je daar eens wat over vertellen? Misschien wel eventjes naar iemand vanuit het publiek. Even kort, welk land en hoe gaat het daaraan toe?
Bijvoorbeeld in, ik weet niet precies welke landen, maar ik vind eigenlijk dat een kind ook een mening mag geven aan een leerkracht.
Ja, oké. Dus jij komt nog even terug op de stelling, inderdaad. Hè? Maar ik ben toch wel benieuwd. Een land, een ander land dan Nederland, waarvan je weet of ooit hebt gehoord, of misschien hebt gezien, of misschien zelfs wel hebt meegemaakt. Hoe anders het gaat dan in Nederland?
Ik weet niet precies wat voor welk land. Maar er zijn genoeg landen die wat strenger zijn. En daar zie ik ook dat die kinderen veel meer manieren hebben en met respect met elkaar omgaan.
Oké, dus er zijn andere landen waar het anders is. Manar, even toch één laatste vraag aan jou. Als je zou mogen kiezen, wil je dan liever in een land zoals Nederland wonen, hè, waar het gewoon zo vrij is? Of misschien wel in een land waar het heel streng is, onderwijs, en misschien het onderwijs wel veel beter daardoor is? Een beetje moeilijker, maar ik ben toch benieuwd hoe je daarover denkt.
Nederland.
Toch wel, ja? En waarom dan?
Omdat het vrij is.
Ja, dus dat is misschien ook wel heel erg fijn, hè, die vrijheid. Ryan?
Hoe als Loenis zei, als je te hard wordt aangepakt, dan ga je minder vaak naar school.
We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. We hebben nog 1 minuut en ik zou graag beide partijen het laatste woord willen geven. Daarmee probeer je nog de luisteraar te overtuigen van jouw gelijk. We hebben het over de stelling: het is goed dat in Nederland het onderwijs zo vrij is geworden. Ik graag van elke persoon heb ik graag 1 iemand die het woord tot hem of haar neemt. Safa, het laatste woord van jouw partij is aan jou.
Er moeten veel manieren zijn. Dat kan er komen door strenge aanpak. Een pak slaag is niet altijd handig, maar je leert er wel wat van. En je moet daar tegen kunnen. Hoe vaker je het meemaakt, des te sterker je wordt.
Dank je wel, Safa, voor deze laatste woorden. En dan is het echt allerlaatste woord aan Ryan.
Als je meester moet worden en je zit op een strenge school en je wordt hard aangepakt, als je meester gaat worden, ga je dat ook doen. En dan de kinderen die leraar willen worden van die klas, gaan dat ook doen. En dan bestaat er, ja.
Dan wat? Dan is er wat?
Dan is er, zijn er veel strenge scholen.
Ja, dan wordt het veel te streng. Ja, helder. Mag een groot applaus voor Ryan. Voor deze allerlaatste woorden bij Radiolab. Ik dank natuurlijk alle debaters van vandaag en alle leerlingen van de zomerschool voor de laatste keer. Laat je horen. Ja, we hebben heel fijn hier samengewerkt. Ik ben veel te weten gekomen. Ik heb veel geleerd. Ik hoop jij ook, beste luisteraar. Ik dank natuurlijk ook de meester en de juf van de klas. En natuurlijk ook geluidstechnicus Arno. Mijn naam is Marjolein. En tot slot dank ik jou voor het luisteren naar Radiolab No Excuse. Tot een volgende keer.